Nou, het is een heel stukje, 16 versen. Met name de weduwen. Er zijn hier geen weduwen, of wel? Dus het gaat ook vooral over dat onderwerp, maar die kun je ook breder toepassen. Maar we gaan het eerst even lezen, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 16. En dan de volgende keer, DV, gaat het dan over het oudsten. En dan hebben we nog waarschijnlijk één avond, in ieder geval dit seizoen. Dus we zien wel waar we uitkomen. We lezen eerst het stukje 1 Timotheus 5, vers 1. Er staat, pak een oudere man niet hard aan, maar vermaan hem als een vader, de jongeren als broers, de oudere vrouwen als moeders, de jongeren als zusters, in alle reinheid. Eer de weduwen die werkelijk weduwen zijn. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze eerst leren aan hun eigen huis godsvrucht te tonen en hun voorouders vergelding te doen. Want dit is aangenaam tegenover God. Wie nu werkelijk weduwe is en alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in de smekingen en de gebeden nacht en dag. Maar wie in genotzucht leeft, is levend dood. En beveel deze dingen, omdat zij onberispelijk zijn. Maar als iemand voor de zijnen en vooral voor zijn huisgenoten niet zorgt, heeft hij het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Laat een weduwe worden ingeschreven als zij niet minder dan 60 jaar oud is. De vrouw van één man is geweest en een getuigenis heeft door haar goede werken. Als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij de voeten van heiligen gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleent, als zij zich op alle goed werk toegelegd heeft. Maar wijs jongeren weduwen af, want wanneer zij zich in zinnelijkheid tegen Christus keren, willen zij trouwen en zijn schuldig, omdat zij hun eerste geloof verworpen hebben. En tevens leren zij ook in ledigheid rond te gaan bij de huizen, en niet alleen in ledigheid, maar ook babbelachtig, bemoeiziek, sprekend wat niet behoort. Ik wil dan dat jongeren weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren geven. Want sommigen hebben zich afgewend de Satan achterna. Als een gelovige man of vrouw weduwen heeft, laat deze hun hulp verlenen en laat de gemeente er niet mee belast worden, opdat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwen zijn. Nou, tot zover. De lezing uit het woord van God. We hebben nu al een aantal avonden nagedacht over deze prachtige brief van Paulus aan Timotheus. En het grote thema is, dat heb ik iedere keer weer herhaald, maar in herhaling zit vaak het onthouden. Het gedrag in het huis van God. En de Heer heeft ons in eigenlijk alle details van het leven instructies gegeven hoe wij ons behoren te gedragen. Want de gemeente is niet ons huis, maar zijn huis. Het is het huis waarin de Heer woont door zijn geest. Weet u niet dat u een tempel bent en dat Gods geest in u woont? 1 Korinthe 3, vers 16, als ik het goed heb. En de gemeente is een volk, het volk van God in deze tijd, dat hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon, zegt Handelingen 20, vers 28. Het is heel bijzonder om onderdeel te zijn van de gemeente. En in onze tijd, waarin wij leven, waarin het eigenlijk heel vaak gaat om onze individuele navolging van de Heer Jezus, is het ook wel eens goed om de nadruk te leggen op de collectieve kant van het gemeente zijn. Want de Heer heeft niet alleen losse discipelen, om het zo maar te zeggen, maar ook een volk. En het volk heeft hij gekocht door het bloed van zijn zoon. En dat volk bestaat uit mensen, zoals de schrift zegt in Romeinen 8, die niet in het vlees zijn, maar in de geest. En dat betekent dat voor God, dus dat is onze positie, hè? Dat moet je iedere keer weer horen. Dat vergeet je heel snel. Dat voor God jij als gelovige in de geest bent. Dus je bent niet meer in het vlees, want zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Romeinen 8, vers 8. Maar God heeft op het kruis die hele oude mens, die verbinding met Adam die wij hadden van nature, heeft hij verbroken. Hij heeft dat in de dood gedaan. En dus is er nu een gemeente, de nieuwe mens, Christus verbonden met zijn lichaam, de gelovigen, en die gemeente is door God geschapen in waarde, gerechtigheid en heiligheid. En dat betekent dat in ons gedrag er niets eigenlijk gezien meer mag worden van dat wat Adam voorstelt, hè, dat ik-gerichte gedrag. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk, want zo zijn wij geboren en zo hebben wij dat geleerd. Maar nog veel erger, het zit ook in ons hart. Toch? Ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Romeinen 7, vers 18, er woont geen goed in mij. Ik moet voortdurend dag aan dag leren om te leven in afhankelijkheid van Christus. Terwijl ik alles wat vanuit mijn vlees komt, moet veroordelen. Maar dat kan pas als je gaat groeien in die dingen. En jonge gelovigen hebben vaak nog wat minder zicht op hun eigen hart dan oudere gelovigen. Als je wat meer met de Heer leeft. Nou, ik nog maar, 26, 25 jaar. Dat is toch een aardig eindje, maar nog niet zo lang als, 40 jaar, wat is het? Langer misschien? 40
jaar.
40 jaar, nou, noem maar wat. Dan heb je al wat meer ervaring met je eigen hart, toch? En met je zwakheden. En dus is er in de gemeente ook sprake van vermanen en van berispen. Dat gaan we straks zien. Maar om dat gedrag nou een beetje te leren kennen, wat God van ons vraagt, in hoofdstuk 3 vers 15, dat lees ik ook elke keer weer voor, dan zegt Paulus, ik schrijf je, opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dus hij heeft ons geschreven. Hier is het Timotheus, maar hij heeft ons een heleboel brieven nagelaten. En niet alleen hij, maar ook Petrus, Jacobus, Johannes en Judas, om ons te schrijven hoe wij ons moeten gedragen. Wat vraagt God nou van de bewoners van zijn eigen huis? Nou, dat is samengevat heel eenvoudig. Dat gedrag moet zijn zoon vertegenwoordigen. Christus Jezus. Zoals hij was op aarde en zoals hij is, zo moet de gemeente ook functioneren. Nou, dat is natuurlijk een hele hoge lat. We hebben Gods geest ontvangen, maar we weten allemaal van onszelf dat wij daarin ook wel aardig tekort schieten hier en daar. Maar dat maakt niet uit, want we hebben de belijdenis van zonde, we hebben de Heer Jezus als voorspraak, en we hebben elkaar om elkaar te vermanen en te berispen en aan te moedigen, te vertroosten of hier en daar te vermanen. Ja? Nou, Timotheus was in Efeze achtergelaten door Paulus om die dingen een beetje op orde te brengen. En hij zegt, ik kom spoedig naar je toe, maar als ik nog niet ben gekomen, dan schrijf ik je deze brief. Dan weet je in ieder geval hoe men zich moet gedragen, totdat ik kom en dan zal ik de overige dingen zelf rechtzetten, regelen. Nou, het is, de vorige keer hebben we gezien dat er ook sommigen waren afgevallen door het geloof. Van het geloof, sorry. Niet door het geloof, maar van het geloof. Omdat ze leringen van boze geesten volgen. En het is natuurlijk heel hard nodig in deze tijd om de gezonde leer voor ogen te houden. En ons verder te houden van leringen van boze geesten. En de vorige keer had dat vooral de nadruk op, weet je nog, het materiële. Dat is allemaal van lagere orde. En het geestelijke, nou dat is het helemaal. Dus huwelijk en zo, ja, dat is allemaal maar een beetje voor de mensen die er niet zonder kunnen. En, nou, een bepaald soort eten, dat moet je ook maar niet doen, want het gaat toch echt om de geest. Nou, dat is, Paulus zegt, dat zijn leringen van demonen. Dat moet je niet aan toegeven. Nou, maar nu, vanavond, gaat het over elkaar vermanen en berispen. En dat is een heel lastig iets geworden in deze tijd. Kijk, we zijn allemaal individualisten. Het internet is een soort podium geworden voor, nou ja, honderdduizenden anonieme mensen die hun visie op allerlei zaken maar vrije loop laten, als ik het zo mag zeggen. En iedereen heeft zijn eigen koninkrijkje zo'n beetje. En nu gaat Paulus zeggen, maar je moet elkaar ook vermanen. Hè? Eerst dus de mensen van verschillende leeftijden. Maar dan ook de weduwen en tenslotte ook de oudsten. Die moeten af en toe ook vermaand worden. Als ze tenminste openlijk zichtbaar onder 2 of 3 getuigen hebben gezondigd. Anders moet je geen beschuldiging tegen een oudste aannemen. Want het roddelcircuit, nou ja, helaas is dat ook actief binnen het huis van God. En dat moet ook niet zo zijn. Hij begint met de ouderen. Kijk, ook oudere mensen, en letterlijk staat er de oudstenschap, dus een oudere man, het woord man staat er niet, maar omdat er staat vermaan hem als een vader, hij bedoelt gewoon de oudere mannen. Die kunnen ook in zonde vallen, die kunnen een gedrag vertonen wat niet strookt met het woord van God. Maar als jij dan zo'n persoon wil vermanen of berispen, hoe moet je dat dan doen? Nou, punt 1, ziende op jezelf, hè, Galaten 6. Vermanen gebeurt nooit vanuit de hoogte. Dat is sowieso in geen enkel geval de bedoeling. Vanuit een positie van verheffing, maar vanuit een positie van nederigheid. Je ziet op jezelf, jij kunt ook in de zonde vallen. Maar een oudere man moet je niet hard aanpakken. En vermaan hem als een vader. Als we om de juiste reden iemand vermanen, maar met de verkeerde gezindheid, dan heeft het geen effect. Dus je kunt soms gelijk hebben, maar het uit de verkeerde houding doen. Ik heb dat zelf een paar keer ook gedaan, me schuldig aangemaakt, dat ik bepaalde dingen duidelijk wilde zeggen tegen iemand. Maar dat was niet vanuit een goede houding. En dat is belangrijk. Ik heb er ook het onder gezet. Vermanen vanuit de verkeerde gezindheid is niets minder dan vlees bestrijden met vlees. Daar kom je niet verder mee. Dus, als een oudere broeder zondigt, of je denkt, nou, dit is toch een beetje, je moet dat natuurlijk zeker weten, dan moet je zo iemand als een vader vermanen. En ik heb er ook een stukje onder gezet uit Leviticus 19, vers 32. Het is ook de wil van de Heer dat je oudere personen respecteert. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan de ouderen. Het geldt ook voor ongelovigen trouwens. Je moet gewoon respect hebben voor iemand op leeftijd. Nou, waar is dat vandaag nog te zien? Überhaupt het hele vermanen of berispen. Wie van jullie is er wel eens bijvoorbeeld echt vermaand? Vaak, ja? Nou, ik heb het niet over je vrouw, maar gewoon door iemand anders.
Nee, ik kijk langs.
Gewoon door iemand uit de gemeente die zei van, joh, luister, ik vind toch dat... Is dat wel eens gebeurd?
Nee.
Nee. Nee, maar...
Ja, wat
zeg je?
Wat versta je onder?
Nou, dat iemand jou probeert duidelijk te maken dat jij hebt gehandeld in strijd met de gedachte van God, met het woord van God. Dus, joh, luister, dit was toch niet goed, of? Dat wordt hier eigenlijk bedoeld, hè?
Ja, ik had een keer een ketting en dat gouden ketting en dat had een dingetje aan en toen zei iemand tegen mij, volgens mij is dat een yin en yang teken.
Oh.
Wist ik veel. Ja. Ik had het gekregen van iemand. En toen heb ik het laten opspelen.
Ja. Nou, dat was
ik
nog.
Ik vond het toch wel heel moedig dat ze dat zei. Want het is toch wel, wel lastig, denk ik. Dat je nou niet denkt, ik heb de deugd.
Ja. Nou, ik was voor.
Vermanen zegt, het is geen vermanen.
Het is niet echt vermanen.
Echt vermanen.
Het is elkaar helpen.
Vermanen zegt dat je bepaald gedrag waar je zelf een blinde vlek voor hebt. Dat mensen zeggen van, nou, dit is toch echt niet goed. He, zoals bijvoorbeeld, er zijn wel eens bepaalde, ik heb wel eens meegemaakt dat in een bepaalde gemeente iemand in de 20, een jonge vrouw, had bepaalde kleding aan. Dat was niet echt gepast, laat ik het even zo zeggen. En iemand anders ging daar toen iets van zeggen. Nou ja, niet in het publiek, maar gewoon persoonlijk. Nou, dat is vermanen. Van, joh,
heel verkeerd aanpakken.
Ja, maar dat staat toch ook van, even kijken, de jongere zusters in alle reinheid. Maar dat geldt dan voor de mannen, daar kom ik zo wel op. Het kan verkeerd uitpakken. Ja, ik vind dat het wel nodig is. In alle liefde en geduld. Fijn gevoeligheid.
Ik heb dat vaak meegemaakt, maar ik denk dat niemand dat doet.
Nee. Ik bedoel, in dit specifieke voorbeeld.
Ja.
Nou ja.
Maar ik heb dat.
Ja. Erik. Ik zet voor het bandje, dus Erik. Ja.
Ik ken wel vermaning in het opzicht dat je een Bijbelstudie hoort. En dat je daarin heel duidelijk een vermaning ziet. Dus niet van een persoon die
spreekt,
maar vanuit het woord.
Maar hier gaat het wel om de persoonlijke aanpak.
Nee, dat is iets anders.
Nou, er zijn wel eens situaties.
Ik ben niet vermaand.
Sorry?
Mag ik nog even?
Jij bent vermaand?
Ik ben niet weer vermaand. Dus dat was tijdens een evangelisatieactie. En er waren twee vrouwen die waren net tot geloof gekomen en die deden mee.
Oh.
Nou, en ik dacht aan mezelf, jongen, hoe zien die eruit? En het bleek dus dat die dames net tot geloof gekomen waren en het waren prostituees geweest. Mm. En toen zij, degene die de evangelisatie leidde, die merkte het op dat ik dat zo, en die zegt, ja Fred, moet je eens horen, God heeft hen wel een nieuw hart gegeven, maar nog geen nieuwe kleren.
Dat was een goeie, ja. Ja, maar je moet ook, het is in alle fijne, Filippenzen 1, dat uw liefde nog meer mag toenemen in alle fijne gevoeligheid en zo, ja, weet je. Ja. We gaan er allemaal wat toe
komen. Maar ik zei niks, maar ik keek dus. Ja. Mijn houding was daar naar. En een half jaar later kwam ik die dames weer op.
Ja.
Toen hadden ze andere kleren.
Ja. Nou, mijn eigen vrouw, die tot geloof was gekomen in 1997, was bij mij op een Bijbelstudie in 1999, twee jaar later. En toen dacht ik ook van, oké. Maar dat was toen ook nog dat proces van, ja, ze was zo groot geworden. En later dacht ze van, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. En toen is het ook helemaal veranderd. Maar in het begin was het nog een beetje, ja, dat moet het geweten nog een beetje wakker worden en zo. Maar daar kan iemand wel op wijzen. Vorige week was ik in Rotterdam en toen kwam er een oudere zuster naar de preek. Die zei, wat is dat voor bandje aan uw arm? Ik dacht dat het een of andere rockcult iets was of zo. Ik zeg, nou, dat heeft te maken met mijn vrouw. Oh, wat dan? Ja, we gaan elk jaar op huwelijksreis, een soort huwelijksherdenkingsreis naar Brugge. En dan koop ik elk jaar een nieuw bandje. En dat doet mij aan haar denken, net als mijn trouwring. Nou, dat was ze helemaal gerustgesteld. Maar ze dacht, wat heeft die man aan haar bandje om? Ik ga toch maar eens vragen. Goed. Dus oudere personen als vaders en moeders. Hè? Vers 2, de oudere vrouwen als moeders. Timotheus is degene die wordt aangesproken, maar over zijn hoofd ook wij. Maar als het om jongere zusters gaat, ja, dan komen we toch op een heel kwetsbaar iets. Hij zegt dan ook erbij, al in alle reinheid. Ik vind persoonlijk het eigenlijk heel verstandig om pastoraat of gesprekken tussen broeders en zusters niet één op één te laten doen. Want ik heb al best wel wat gezien op dat gebied wat misging. Maar in een persoonlijk gesprek, zo tussen de koffie of weet ik veel wat, eventjes apart, zou hij dat gedaan hebben. Maar dan zegt hij in alle reinheid, want elke onreine gedachte, uitspraak of handeling moet worden vermeden. En als Timotheus, die zelf nog niet heel oud was, in de 30, een jongere zuster zou aanspreken, dan is het gevaar natuurlijk aanwezig dat er onreinheid zou kunnen plaatsvinden. Dus ik zou in ieder geval willen zeggen tegen de broeders, houd afstand als het gaat om persoonlijke dingen van de zusters. Dus pastoraat geven als je jonge kerel bent of in de 40 of 50 aan een zuster, één op één, dat zou ik niet verstandig vinden. Ik weet niet of dat gebeurt hier, maar ik denk het niet, hè? Nee, gewoon met z'n tweeën. Natuurlijk.
Nee, je doet altijd samen.
Ja, lijkt me verstandig, ja. Dus samen naar iemand toe.
En ik heb zelfs een vriend. Die was predikant en die deed het wel.
Oh.
Maar die is uiteindelijk gevallen.
Ja, hè? Ja. Toch wel weer, hè?
Ja, ja. Heel duidelijk.
Ja.
Dat heeft mij ertoe gebracht. Nooit.
Nee. Nee, ik ken zulke voorbeelden natuurlijk ook, helaas. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat iemand zijn hart opent. En dat is kwetsbaar. En als een vrouw kwetsbaar is en een man is, dan gaat het al snel weer mis. Dan komen de gevoelens. Dus niet doen. Hij zegt ook in alle reinheid. Maar ja, vermanen is dus nodig in het huis van God. Want we hebben allemaal. Kijk, in een huwelijk heb je natuurlijk ook elkaar te vermanen. Op allerlei vlakken, want je zit de hele dag. Zie je elkaar. Maar in de gemeente is dat natuurlijk veel minder geworden. In de loop van de eeuwen. Vroeger kwamen ze veel vaker samen dan dat we dat nu doen. Maar goed, toch kom ik ook wel in situaties waarvan ik denk van, nou ja, in bepaalde gemeenten lopen bepaalde mensen die niet vermaand worden. En dat heeft uiteindelijk toch gevolgen. In hun taalgebruik bijvoorbeeld. Of in hun gedrag naar andere mensen. Of, nou ja. Ja? Maar ja, waar gebeurt het? Vermanen. Het is moeilijk. Maar dan komt er dus een heel stuk over weduwen. En dan zou je zeggen, wat moeten wij ermee? Nou, punt 1. Er zijn weduwen. Punt 2. Je kunt het ook zeker toepassen op hen die in de gemeente geen enkel familielid hebben. Niemand om op terug te vallen. En als hij zegt, eer de weduwen die werkelijk weduwen zijn. Dan bedoelt hij met eren financieel ondersteunen. En emotioneel ondersteunen. Dat zie je later ook in het hoofdstuk met oudsten. Laat vers 17 de oudsten die goed besturen dubbele eer worden waard geacht. En dat heeft dus ook te maken, die dubbele eer, met financiële vergoeding. Financiële tegemoetkoming. Het staat ook beloning, want gelijk erachteraan staat, een dorsende os zult u niet mijlbanden enzovoort. Hè? Ja.
Je bent crisis over hem. Of we zijn dubbele beloning.
Ja, daarom zit je aan die kant natuurlijk van Henk. Ja, daarom zit je aan die kant. Niet als... Oh, grapje. Nee, maar dubbele eer. Eer is in de schrift heel vaak... Hè, want vroeger had je de gemeente. Mensen hadden... De vrouwen hadden niet over het algemeen een baan. Of zoals nu. Dus als je een weduwe was... Waar was je financiële voorziening? De man was er niet meer. Dus met werkelijk weduwe bedoelt Paulus zij die alleen is. Dat zie je ook in vers 5, wie nu werkelijk weduwe is en alleen staat. Dus helemaal geen kinderen, geen kleinkinderen, geen familie, niks. Nou, die personen zijn aangewezen op de gemeente. En voor God zijn weduwe en wezen erg belangrijk. Hè? Getuigen ook Jacobus 1 vers 27. Daar staat reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit, wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. Nou, ik heb nog wat teksten erbij gezet, kun je thuis als je wilt nazoeken over weduwen, Psalm 68, 149, Deuteronomium 14. En het gaat niet over weduwnaars, want die hadden nog voorzieningen, want die konden zelf werken, maar weduwen niet. Maar vers 4, en dat geldt dus voor iedereen in de gemeente die alleen staat. Hè? Die is geen vrouw of geen baan of arbeidsongeschikt. Of, nou ja, tegenwoordig heb je allerlei uitzonderingen. Als iemand, of een weduwe in dit geval, kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze, dus die kinderen of die kleinkinderen, eerst leren aan hun eigen huis godsvrucht te tonen. En hun voorouders vergelding te doen. Met andere woorden... Ze zijn zelf door die voorouders ook voorzien van voedsel en kleding. Nou, laat je dan allereerst je godsvrucht zien aan je eigen huis door ook de weduwe in dit geval. Maar vandaag kun je ook invullen hè, de arbeidsongeschikte, de alleenstaande mensen die op allerlei, via allerlei wegen of om allerlei redenen helemaal alleen zijn. Geen familie, niks. Dat kan. Als je iemand in de gemeente hebt... Ja, dan heb je een bepaalde verplichting daar naartoe. Dit is aangenaam tegenover God. Gods vrucht is heel nuchter zorgen voor de mensen in je eigen gezin. Nou, ik heb laatst een vrouw gesproken. En die is een heel lieve vrouw. Die zit bij mij op de Bijbelstudie. En haar dochter heeft haar een brief geschreven. Van ik wil je nooit meer zien of geen contact meer met je hebben. En ze ziet ook de kleinkinderen niet. Dat is ook via een bepaalde leer gekomen daar, vermoed ik, want ze zitten in de gemeente, die ken ik wel. En het is allemaal, er zitten allemaal verkeerde banden bij jullie en zo. Dus ze kan haar kleinkinderen niet zien en het is heel verdrietig. Pijnlijk. En dat wordt allemaal gedaan uit naam van de Bijbel eigenlijk. Want ze gaan naar een gemeente en dan zeg ik tegen haar ook van ja, ik zeg maar dit is volkomen in strijd met het woord van God. Want eer je vader en je moeder. Hier zie je het ook weer staan. Hè? Toon je godsvrucht aan je eigen huis. En kijk, ik weet wel dat het soms heel gevoelig ligt. Met allerlei problemen tussen ouders en kinderen. Dat weet ik allemaal wel. Maar in dit geval Zijn er ook wel dingen misgegaan, maar nou niet dat je zegt van ik wil geen contact meer. Dat hoeft in dit geval niet. Vers 5. Wie nu werkelijk weduwe is en alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar hij bedoelt eigenlijk, als iemand geen kinderen heeft, geen kleinkinderen, geen familie, zo iemand heeft nog maar één bron, en dat is God, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in de smekingen en de gebeden nacht en dag. Dat wordt vaak gebruikt in de Bijbel, die uitdrukking nacht en dag. Dat betekent niet dat het mens geen slaap heeft, maar dat ze desnoods 's nachts en overdag, als het moet, smekingen en gebeden, eigenlijk onophoudelijk bidden, hè, 1 Thessalonicenzen 5, tot God. Zoals Anna en uit Lucas 2 vers 37, ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die niet uit de tempel week, terwijl zij met vasten en bidden God diende nacht en dag. Dat betekent gewoon onophoudelijk. Dat is een bepaalde houding. Ja, waar is die geest van smekingen en gebeden? Ik vind het in mijn leven ook moeilijk. Als ik dit lees, denk ik van tjonge. Nacht en dag, voortdurend onophoudelijk smeken en bidden. Hè? Smeken betekent bepaalde noden bij de Heer leggen. En gebeden is, nou ja, dat wat je bezighoudt bij de Heer brengen. Dat zijn twee verschillende dingen. Sommige dingen liggen gewoon als een last op je leven. En daar smeek je de Heer voor. Die mensen die werkelijk weduwe zijn, hebben dus geen familie, staat helemaal alleen, naar de mens gesproken, en heeft haar hoop op God gevestigd. Dat is ook een aansporing voor iedereen die zich alleen voelt in de gemeente, of die alleen is, maatschappelijk gezien. Dat God steeds meer je bron wordt. Dat geldt eigenlijk voor iedereen in de gemeente. Maar wie in genotzucht leeft is levend dood, vers 6. Kijk, er zijn twee keuzes als je problemen krijgt. Laat ik het even heel breed trekken. Naar ons. Of je zegt, het is moeilijk, de situatie verandert niet, maar ik heb mijn hoop op God gevestigd. Ik smeek en ik bid en hij is mijn heiland, hij is mijn rots, hij is mijn hoop, hij is mijn vreugde. Ik hou vast. En ik ga tot hem. Ook al zie ik dat er in het leven wat ik leid niet echt een verandering is. Dat is één. Of ik ga in genotzucht leven. Dat betekent niet gelijk allerlei morele verschrikkelijke dingen. Maar het betekent eten, drinken, weelde, rijkdom. Dat worden mijn bronnen van vreugde. En dat is een groot gevaar. Zeker in onze tijd. Er is zo verschrikkelijk veel afleiding. Lucas 21, vers 31, als ik het goed heb. Ik weet niet, 34, ja. Vers 34. Het gaat over de dag van Christus, de dag dat de Heer komt. Er staat Lucas 21, vers 34, dan zegt de Heer Jezus dus tegen zijn discipelen, pas echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven. En die dag u plotseling overvalt als een strik. Nou, en dan staat er in vers 36, waakt echter terwijl u te alle tijden bidt. Dan zie je die twee dingen, hè? Maar als een weduwe haar situatie gebruikt om in zelfmedelijden, want dat zie je ook vaak, zelfmedelijden is echt, ja, sorry dat ik het zeg, maar het is een werk van het vlees, het is ikgericht. Zelfmedelijden. En dan gun je jezelf van alles. Ja, ik heb het verdiend. En dan ga je een prachtige reis maken, je gaat helemaal op in weelde en rijkdom. En dat is wat hij bedoelt. Als je in genotzucht leeft, ben je levend dood. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Misschien zit er ook toch betekenis in van contact met mannen, dat ze genotzucht gebruikt om haar, zoals die vrouw uit Johannes 4, hè, Je hebt 5 mannen gehad, die nu hebben ze je man niet. Dat was ook zo'n typisch voorbeeld van, die leefde in genotzucht. Maar dan ben je levend dood. Vers 7. Beveel deze dingen opdat ze onberispelijk zijn. Nou, in vers 11 stond ook hetzelfde, beveel en leer. Hier staat niet bij en leer. Want het is gewoon duidelijk, een weduwe moet niet, en het geldt voor iedereen in de gemeente, ook voor ons, als wij moeilijke tijden hebben, waarin we ons alleen voelen, die hebben we allemaal wel eens gehad, neem ik aan, denk ik, dat je die keuze maakt om je vast te klampen aan de Heer. Beveel deze dingen, opdat zij onberispelijk zijn. Ja? En onberispelijk heeft altijd te maken met je getuigenis naar de buitenwereld. En op de een of andere manier is het gewoon heel moeilijk geworden om als gelovige onberispelijk te zijn. Omdat wij leven in een wereld die de genotzucht eigenlijk overal waar je komt aan je opdringt. Kijk, als ik hierheen rijd of daar A1, vroeger dan had je nog bushokjes. Maar nu zijn het gewoon lichtgevende schermen die veranderen elke 2 seconden. Ja, het wordt je gewoon opgedrongen. Ja? Vers 8. Als iemand voor de zijnen en vooral voor zijn huisgenoten niet zorgt, heeft hij het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dus dat is iemand. Dus binnen het huis van God, het gedrag dat God van ons vraagt, daar hoort ook bij dat we onze huisgenoten, dat zijn de mensen van onze eigen familie, in de gemeente verzorgen. En als je dat niet doet, heeft hij het geloof verloochend. En is hij erger dan een ongelovige. Dat is wat, hè? Het geloof verloochenen, dat is dat wat je beleidt met je gedrag tegenspreken. Ja? Dus je kunt bijvoorbeeld in de gemeente wel heel vroom doen, maar als je je eigen moeder of vader verwaarloost. Ja. Ik ken mensen die hun eigen ouders zelfs in huis nemen. Of aan huis. Ik was laatst bij mensen die hadden een soort camper neergezet. Permanent. Voor hun ouders. Die hadden ze helemaal uit het westen van het land gehaald. Want die waren eigenlijk een beetje slechte been. En dat waren niet eens gelovigen. Nee, dat waren gewoon mensen die niet geloven. Maar in ieder geval, dat was wel heel mooi. Vandaag stoppen we ze in bejaardenhuizen en zo.
Zijn er niet meer?
Bejaardenhuizen zijn er niet meer. Nee.
Ja, de wijk wel hoor. Oh, sorry.
Je moet een indicatie hebben om naar binnen te komen. Dus, oh.
Vroeger wel had je ze wel.
Ja,
nu niet meer.
Dat is een goede oplossing.
Ja.
Je moet bijna dood zijn.
Dan. Ja.
Je moet in een woongemeenschap.
Ja, woongemeenschap, ja.
Maar wie zetten ze nu op, ja.
Maar goed, het wil niet zeggen dat je ze allemaal in huis moet nemen, maar dat je ze moet verzorgen. Financieel. Materieel, emotioneel. Eigenlijk andersom. Emotioneel, materieel, financieel. Maar dan komt vers 9. Daar staat. Laat een weduwe worden ingeschreven. Dat betekent op een lijst worden gezet. In de gemeente. Het zij officieel, het zij inofficieel. Maar in ieder geval bekend staan als zijnde iemand die recht heeft op ondersteuning. Ingeschreven. En maar ze mag niet minder dan 60 jaar oud zijn. Want hij heeft een heleboel voorwaarden erbij. En dat laat zien dat de gemeente, dat is best wel lastig, is geen liefdadigheidsinstelling. De neiging bestaat natuurlijk om te zeggen van, ja, wij zijn de gemeente van God. En iedereen die maar nodig heeft, die gaan we helpen op allerlei vlakken. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Het moet ook met wijsheid en verstand gaan. Want er komen nog in vers 10 en 11 een aantal voorwaarden. Maar hier staat in ieder geval dat ze niet minder dan 60 jaar moet zijn. Dus dat betekent, het was de leeftijd waarop men eigenlijk toen ook niet meer trouwde. Ze kon ook geen werk meer verrichten als dat überhaupt al in de Romeinse tijd gebeurde hoor. Dat weet ik niet. Of dat vrouwen daar werk hadden. Misschien wel, misschien niet. Maar ze moet ook de vrouw van één man zijn geweest. Dus moreel, dat is ook best wel lastig vind ik. Moreel gezien moet ze hebben bewezen dat ze trouw heeft geleefd met de Heer. Dat werpt natuurlijk allemaal vragen op. Van wat moet je dan met iemand die dat niet heeft gedaan? Weet je wel? Nou, die moet je toch niet op die lijst zetten?
Niet op de lijst zetten, maar toch wel.
Nou, niet op de lijst van de. Je moet de gemeente niet mee belasten, dat zegt hij eigenlijk. Op het eind, hè? Haar geestelijke gezindheid is een voorwaarde voor de gemeente om haar tegemoet te komen. Vers 10, en getuigenis heeft door haar goede werk. En dat is een lastig als ze kinderen heeft opgevoed. Maar ik dacht toen van, wacht eens eventjes. Ze heeft toch geen kinderen? Want iemand die werkelijk weduwe is, heeft geen familie. Probleem.
Huh? Kinderen zijn overleden.
Ja, het zou kunnen. Of vervolgd toen, je weet het niet. Of het waren kinderen die aan haar zorg waren toevertrouwd. Maar het kunnen in ieder geval niet haar nog levende kinderen zijn. Anders is ze niet werkelijk weduwe en staat ze niet alleen. Maar hij gaat ervan uit dat ze kinderen heeft opgevoed. Als zij gastvrijheid bewezen, als zij de voeten van de heilige gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleent, als ze zich op alle goed werk toegelegd heeft. Dit is iets wat voor iedere gelovige van toepassing is. Gedrag in het huis van God. Dus, betekent huwelijk trouw aan één man of één vrouw. Dat gaat al in de geest van de wereld. Kinderen opgevoed. Dat is 2. Zelf. Niet door anderen, zelf. 3. Gastvrijheid bewezen. Een christen is iemand die gastvrij is. Maar het wil niet zeggen dat ook daarin niet met wijsheid gehandeld wordt. Want je kunt niet naïef zeggen, nou, ik ben nu een gelovige, bij God is iedereen welkom, dus nou ja, wie er ook maar wil, kom maar binnen. Nee, dat moet ook weer met wijsheid gebeuren, want je moet ook je eigen grenzen bewaken. En dat is weer moeilijk, hè? Fijngevoelig. Wat is, hè? Stel je hebt een gezin waarin de vrouw een wat zwakker gestel heeft, ik noem maar even een, dan kan je niet zeggen, well, kom maar binnen en kom maar slapen en zij maar rennen, dat kan niet. Dus gastvrijheid betekent een houding van een open huis, maar niet over de grenzen, denk ik. Voeten van de heilige gewassen betekent dat ze mensen kan verkwikken. Bemoedigen. Dat als je daar bent geweest, dat je dan opgebouwd weer weggaat. Nou, ik was vorige vrijdag was ik bij mensen, die ken ik heel goed. Die meneer heeft mij tot de Heer geleid in 1993. Ik had ze al heel lang niet gezien. Maar daar werden mijn voeten ook wel even gewassen die ochtend. Goedemorgen. Dus heel bijzonder. Bijzondere mensen. Gastvrij ook. En als zij aan verdrukten hulp verleent. Verdrukten om het geloof. Nou, deze broeder die heeft verschillende reizen ondernomen naar Noord-Korea. En hij vertelde mij van een zuster uit ik geloof uit Amerika, die was weduwe of alleenstaand, dat weet ik niet meer, maar die ging elk jaar een reis maken om gelovigen te bemoedigen in China en daarna ging ze naar Noord-Korea. Kun je nagaan. En dat is een heel gevaarlijk land, Noord-Korea. Je kunt niet zeggen van ik ga even naar die gemeente, het moet allemaal heel stiekem, maar ze gingen daar bidden voor de gelovigen en dat deed ze elk jaar. Dus aan verdrukte hulp verleent. Het hoeft niet per se dat je daarheen gaat, maar het is gewoon een vrouw die, ja, bemoedigt. En op alle goed werk toegelegd heeft. Nou, ik had de vorige keer al gezegd, hè. Je ziet hier dat buiten het publieke optreden, dat weer aan mannen is voorbehouden, de zusters tot een grote zegen kunnen zijn in het huis van God. Ook al in dit ene vers. Maar wijs jonge weduwe af om op die lijst te komen. Het is namelijk een enorm lastig iets voor een gemeente. Wie gaan wij hulp geven financieel? Wie gaan wij ondersteunen materieel en wie niet? Nou, iemand die echt alleen is, die godvrezend is, komt er voor een aanmerking. Maar andere mensen zeggen ook, ik wil ook wel graag op die lijst komen. Maar dan zegt Paulus tegen Timotheus, Wijs jonge weduwe af, want wanneer ze zich in zinnelijkheid tegen Christus keren, willen zij trouwen. Beetje lastig stukje. Maar op het moment dat je jonge weduwe zou toezeggen, nou, je wordt vanaf nu ondersteund door de gemeente, dan is het gevaar groot dat ze dat gaan gebruiken als een dekmantel, als het ware, voor hun eigen begeerte. En zeggen, nou, dat is mooi, hoef niet meer te werken, ik hoef nergens meer voor te zorgen. Ik wil een man. En is dat dan verkeerd? Nee, want in vers 14 staat, ik wil dan dat jongere weduwen trouwen. Maar wat hij bedoelt in vers 11 is dat ze willen trouwen voor hun eigen begeerte. Ze willen dat boven de Heer stellen. Ze keren zich tegen Christus. En als je trouwt, zegt 1 Korinthe 7, dan moet dat zijn in de Heer. Zij mag trouwen met wie zij wil, zegt hij daar over een weduwe. Mits in de Heer, met wie zij wil. Dat is heel nuchter. Maar het moet wel een gelovige zijn. Ja? Maar niet trouwen in totale onafhankelijkheid van de Heer voor je eigen begeerte. Omdat je toch ondersteund wordt door de gemeente. Nou, makkelijk. En vers 12 zegt, zij zijn schuldig omdat zij hun eerste geloof verworpen hebben. Dat is namelijk hun afhankelijkheid van de Heer Jezus. En zo zit nou het hart van de mens in elkaar. Daarom laat de Heere God ons ook in allerlei moeilijkheden. Want zonder die moeilijkheden zijn wij toch zo weer met onszelf bezig. En gaan wij leven in onafhankelijkheid van Hem. Toch? Als iemand vrucht draagt, dan snoeit hij dat hij nog meer vrucht draagt. En dat is eigenlijk uit liefde dat hij dat doet. Dat hij dat toelaat. En tevens, vers 13, leren zij ook in ledigheid rond te gaan bij de huizen. En niet alleen in ledigheid, hè, dat betekent inhoudsloos, maar ook babbelachtig, bemoeiziek, sprekend wat niet behoort. Nou, wat gebeurt er met mensen die geen verantwoordelijkheid hebben? En zeker voor jonge vrouwen geldt dit. Nou, tijd over. En wat doen ze? Ze gaan zich bemoeien met andere gezinnen. In andere situaties van andere mensen gaan ze hun neus steken. En ze moeten spreken over dingen, of ze gaan spreken over dingen die niet thuis horen in de gemeente. Babbelachtig. Het herhalen van geruchten tot nadeel van anderen. Spreek nooit over anderen voordat je met die mensen hebt gepraat. Dat is moeilijk hoor. Maar dat is babbelachtig. Babbelachtig is over anderen spreken. Geruchten vooral, hè. Geruchten, het is nooit helemaal nagecheckt. Daar gaat zoveel mis in de gemeente, op dit gebied alleen al. Maar goed, ik heb wat teksten erbij gehaald. Eerst 2 Thessalonicenzen 3 vers 11, die staat daarboven onder vers 13. Daar staat, want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen door niet te werken, maar zich met andere zaken te bemoeien. Zie, dus, kijk, een mens is zo geschapen dat hij of zij bezig moet blijven. Ja, bezig. Verantwoordelijkheden hebben. Het zij je gezin, het zij kinderen, het zij een baan, het zij werk, het zij... Huppakee. Maar als je niet werkt, wat gebeurt er dan? Dus ook niet eten, maar dan is de kans groot dat je met dingen bezig gaat die totaal niet nuttig zijn. Hè, onze kinderen die zeggen vaak van, ja moet je kijken, deze YouTuber heeft al 6,8 miljoen likes. Dan zeg ik altijd wat, ja, dan kun je zien dat mensen ook niks te doen hebben. Ook. Vind je niet? Alleen maar met die dingen, met die onbelangrijke zaken bezig. Toch? Mijn mening. Daaronder heb ik 3 teksten geschreven, omdat ik dit wel een belangrijk onderwerp vind. Spreuken 20 vers 3. Het strekt een man tot eer zich buiten om enigheid te houden, maar iedere dwaas zal zich er juist in mengen. Dat is Spreuken 20 vers 3. En vers 19. Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen. Laat u dan niet in met hem die met zijn lippen verleidt. Openbaart geheimen, dat betekent natuurlijk persoonlijke zaken die eigenlijk niet jouw zaak zijn. En de laatste. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Want wie tegen zijn naaste zegt dwaas. Nou ja, de Heer zegt die vervalt aan het gerecht. Ik ben de Heer, om daar nog even kracht bij te zetten. Dus kijk, lasteren, bemoeien, babbelen, dat is een groot kwaad in de gemeente. En ik betrap me er zelf ook wel eens op hoor. Ik denk, oh ja, wacht, stop. Misschien kun je heel eventjes naar Filippenzen 4 gaan. Dit verband. Filippenzen 4. Vers 2. Daar zie je ook weer dat Paulus daar heel wijs mee omgaat. Er staat, Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Er was een probleem tussen die twee zusters. Paulus gaat niet zeggen wat het probleem is. Hij gaat ook niet zeggen, Euodia en Syntyche vermaan ik. Nee, hij zegt, Euodia, dat is vermaan ik, en Syntyche vermaan ik. Dus allebei worden ze op hetzelfde niveau geplaatst. En de eerste wordt genoemd vanwege het misschien alfabetisch de E en de andere de S, dat weet ik niet. Hij gaat ook niet zeggen wat ze moeten doen. Hij zegt alleen, wees eensgezind in de Heer. Dus zorg dat je naar de Heer gaat en dat je samen dezelfde kant op kijkt. Ja? Dus met andere woorden, hij gaat niet in deze brief het probleem neerleggen of de oplossing. Ja, ik vind dat wij als gelovigen daarin nog heel veel te leren hebben. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. Praten over anderen. Wat hier ook staat. Dat is ledigheid, babbelachtig, bemoeiziek en sprekend wat niet behoort. Laat je nou maar met je eigen zaken bezig zijn. Ieder zal zijn eigen pak dragen. En bouw elkaar op. Vermaan elkaar. Dat is uit de geest. Hè? Dat je elkaar vermaant. Omdat je graag wil dat Christus gezien wordt in die ander. Maar dit is wat het huis van God afbreekt. Helaas. Daarom zien we straks ook dat als een oudste, vooral de mensen die een beetje bekend zijn, als daar een beschuldiging tegen is, dat je daar niet in mee moet gaan. Tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Of nog wijzer is het om wat na te vragen bij desbetreffende persoon. Oké, dus daarom moet de jonge weduwe niet op de lijst. Vers 14. Wat wil die dan wel? Ik wil dan dat jongere weduwen, trouwen, dus jonger dan 60, dus verantwoordelijkheid nemen, kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren geven. En in 1 Petrus 4 vers 15 staat, laat niemand onder u lijden als een bemoeial. Lijden, dat betekent dan dat mensen je zo bestempelen. En u weet dat er in Jacobus staat dat de tong. Ja?
Dat is een verneidig kwaad, ja.
Ja. Staat er, ja. Sommigen hebben zich al afgewend, vers 15. Sommigen in de gemeente in Efeze, dat is toch wat, hè? In hoofdstuk 4, vers 1 staat dat in latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen. Maar hier staat dat sommigen ze hebben afgewend. Dus het eerste is meer verleiding, misleiding. Maar het tweede is bewust je afwenden van het geloof. Nou, ik heb inmiddels in al die 25 jaar heel wat mensen leren kennen, waarvan ik aanvankelijk dacht, nou, fantastisch, die wandelen met de Heer. Maar het zijn er inmiddels al tientallen, die hebben zich afgewend van hem. En recentelijk nog een hele goede vriend van ons, die tot mijn grote verbazing ineens zei tegen mij dat hij de Bijbel een verschrikkelijk boek vond. Terwijl hij al, nou, ik denk 30 jaar naar de gemeente gaat of zo. Hoezo? Nou, hij heeft het hele geloof aan de kant gezet. Nou, er zijn nog tientallen mensen, echt serieus, die zich afwenden. Er is een bewust afwenden van. Dus nou, ik heb hem ook geschreven van, ik zeg in de laatste poging, broeder, of ik zeg geen broeder, maar kerel, vriend. Deze weg leidt tot je ondergang, geestelijk en eeuwig. Maar dan krijg je van, ja, dat is jouw mening en dat is jouw visie enzovoort. Maar dit gaat dus over mensen die aanvankelijk het geloof belijden en vervolgens zich afwenden, helaas. En wat zegt Titus daarover? Hoofdstuk 1, vers 16. Zij belijden God te kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn voor al en voor alle goed werk ongeschikt. Nou, ik neem aan dat jullie ook zulke mensen wel kennen. He, want het komt veel voor dat mensen zich afwenden. Dat je denkt, hoe kan het? Ze hebben toch de Heer. Ja, ze hebben toch de Heer gekend, zou je zeggen. Maar dat is kennelijk dan toch niet zo. Later zou de hele gemeente van Efeze haar eerste liefde verlaten. Dus dat is toch wat, hè? Hier zijn het nog sommigen. Maar in Openbaring 2 staat, vers 4. Als de Heer Jezus persoonlijk opdracht geeft om te schrijven aan Johannes. Even kijken. Er staat in vers 2, ik weet uw werken en uw arbeid en uw volharding. Dat u de boos niet kunt verdragen en u hebt hen op de proef gesteld. Hen die zeggen dat zij apostelen zijn en het niet zijn. En u hebt hen leugenaars bevonden en u hebt volharding en hebt verdragen ter wille van mijn naam. Maar u bent ook niet moe geworden. Dat kun je nagaan, dat is nog best wel positief, hè? Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat betekent, die hele hemelse positie van de gemeente, waarin je eigenlijk, waarin zij onderwezen waren, dat ze de wapenrusting aan moesten doen, dat ze moesten blijven bij de Heer, dat ze dus niet de aardse, wereldse dingen moesten invoeren, ja, dat hebben ze verlaten. Ze hebben wel verdragen om zijn naam, het was niet zo dat ze de Heer Jezus niet meer beleden, maar het feit dat hun wortels en hun verlangens en hun hart uitging naar de dingen van beneden, ja, dat betekent dat je je eerste liefde hebt verlaten. En daar staat ook achter, bedenk dan waarvan u afgevallen bent. Dus je bent echt letterlijk van een hoogte gevallen, want je was met je gedachten in de hemel, bij hem, maar nu zit je met je gedachten hier beneden. De zorgen van het leven, politiek, heb ik ook eindeloos altijd tegenstand in als ik dat zeg, maar een christen is niet geroepen om politiek te bedrijven of om deze wereld te verbeteren of om te zeggen van ik ga die partij steunen of ik ga, nee, dat is niet onze roeping, daar ben ik van overtuigd. En ik stem niet nee, sommigen wel, maar mag je anders over denken, hoor, dus geen probleem, maar ik geloof dat dat niet onze roeping is. Nou, dus zo erg was het in Openbaring 2 niet, hè, dat ze zich hadden afgewend van het geloof, de Satan achterna, dat niet. Maar de eerste liefde hadden ze verlaten, bewust toch hun aandacht gericht op hier. En hier is het erger, want de Satan achterna betekent dat ze het gedrag van de leugenaar na gingen doen. Dat ze eigenlijk onder de invloed kwamen van het vlees. Dat is de Satan achterna. Er staat ook iets in 2 Timotheus over. Dat is niet zo makkelijk, die tekst. Maar dat staat in vers 25 van 2 Timotheus 2. Er staat dat je verdraagzaam moet zijn, de tegenstanders met zachtmoedigheid moet terechtwijzen. En dan staat er dit, hè? Misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen en weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn om zijn wil te doen. Nou, is de vraag of dat zijn wil slaat op de duivel of op God. Dat is heel moeilijk om daar zekerheid over te hebben, maar ik neig een beetje naar dat ze de wil van Satan doen, omdat ze in zijn strik zijn gevangen. Maar het kan ook betekenen om de wil van God weer te doen. Maar hoe dan ook, Als je dus je afwendt van de Heer Jezus, dan ga je automatisch de Satan achterna. Ja, dus jonge weduwe, trouwen, neem je verantwoordelijkheid, zorg dat je je gezin bestuurt, dat je kinderen grootbrengt, want anders ga je je bezighouden met, dat schijnt vooral iets van vrouwen te zijn, heb ik wel eens me laten vertellen. Die zijn iets meer gevoelig voor gossip, geloof ik. Is dat zo? Ik weet het niet, maar misschien mannen ook wel. Vers 16. Als een gelovige man of vrouw weduwen heeft, laat deze hun hulp verlenen. Dus hier herhaalt Paulus het nog een keer. Je zou ook kunnen vertalen, als iemand in de gemeente, iemand in de familie heeft die helemaal alleen staat, laat deze hulp verlenen, financieel, materieel. Laat de gemeente er niet mee belast worden. Dus, de gemeente is geen liefdadigheidsinstelling. De gemeente is niet een plek waar iedereen, dat hoor je tegenwoordig ook, iedereen is welkom, iedereen mag zomaar binnenkomen. Het is een gemeente, sorry, het is een gezelschap gelovigen. En als er een ongelovige binnenkomt, ja, dat kan natuurlijk. Maar het is een gezelschap gelovigen die onderling zorg dragen voor elkaar. Uiteraard ook goed doen aan anderen, maar vooral aan de huisgenoten van God. Maar wel met de juiste wijsheid. En dat is best lastig, want een weduwe die ondersteund moet worden, moet wel moreel aan bepaalde condities voldoen. Want anders help je zo iemand met al het geld verder op de boze weg. Snap je? Nou, opdat deze hulp kan verlenen aan hen die werkelijk weduwe zijn. De gemeente is geroepen om Christus te vertegenwoordigen. En hij deed goed aan allen, absoluut. Maar zij die werkelijk weduwe zijn, die echt niemand hebben, daarvan zegt de God, ik wil dat je daarvoor regelingen treft, dat je die mensen ondersteunt. En dat je daarvoor een vangnet bent, om het zo maar eens te zeggen. En die mogen dus op de lijst, die moeten worden ingeschreven. Nou, en zij die dat niet, we hebben het net gehoord, niet voldoen aan al die voorwaarden, die niet. Nou, samengevat, wat is het gedrag in het huis van God? Hoe moeten we ons gedragen in het huis van God? Wat betreft deze alleenstaande mensen hebben we het dan heel duidelijk gehoord, denk ik. Is niet heel moeilijk. En de volgende keer zullen we zien wat God's gedachten zijn over ons, onze houding tegenover oudsten. Want we hebben al in hoofdstuk 3 gehoord wie daaraan voldoen. Hoe zij zich manifesteren. Maar nu moeten we nog leren hoe de gemeente met hen om moet gaan. En dat zullen we dan de volgende keer zien. DV. Ja?